Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With. De communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet, concrete tips? In deel 1 van dit politieke tweeluik gaat onze directeur Wout Dekker in gesprek met framing-specialisten Lars Duursma en Sarah Gagenstein. Onder andere over hoe framing werd ingezet tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar. Wat is framing precies? En wat viel op tijdens de verkiezingen?
Mijn naam is Wout Dekker en we beginnen er natuurlijk mee om onze deskundige even voor te stellen. Sarah Gagenstein, welkom. Lars Duursma.
Hoi, hoi.
Ja, en we zitten hier in hartje Amsterdam aan de Overtoom. Dus als je sirenes hoort of trams met bellen en zo, dan hoort dat er gewoon bij. Ja, wie is Sarah Gagenstein? Sarah is gespecialiseerd in framing en weet als geen ander hoe je controle kunt krijgen over je eigen ideeën. Als taalstratege en framing specialist helpt ze organisaties aan de juiste woorden. Haar bureau Taalstrategie analyseert, beoordeelt en bedenkt frames voor organisaties met idealen. Ze studeerde retorica, communicatie en informatiewetenschappen en Japans. En Sarah is zeer geïnteresseerd in de manier waarop taal maximaal kan overtuigen. Welke woorden werken wel, welke woorden werken niet. En je schreef boeken. Denk niet aan een roze olifant. Harder praten helpt niet. En word meesterframer. Een bezig baasje.
Zeker.
Lars Duursma. Ook een hele lijst, dus daar gaan we. Topspreker en communicatie-expert Lars Duursma coacht CEO's, politieke leiders en TED-sprekers door heel Europa. Als ondernemer en voormalig wereldkampioen debatteren weet hij als geen ander hoe je een publiek boeit en in beweging krijgt. Lars is columnist, gastdocent aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden en bekend van zijn analyses voor onder andere NOS, RTL Nieuws, Editie NL, NRC Handelsblad en Jinek. En hij maakt een spraakmakende podcast, De Communicado's. En die is regelmatig ook haalt de media.
Ja, ja, ik heb bijvoorbeeld een tijd geleden een blog gemaakt over wat er in mijn ogen mis is met de entertainmentprogramma's met mensen met Down. Want mijn broertje heeft het syndroom van Down. En dat haalde zelfs Lubach. Dus dat werd breed opgepakt. En deze week nog hadden we een alternatief filmpje gemaakt voor de gemeente Amsterdam. Dat als ze nou echt Britse toeristen willen afschrikken, dat ze dan beter een ander filmpje hadden kunnen maken. En dat werd direct opgepikt door onder meer het Parool. Dus dat werd al opgepakt, ja.
Ja, dat is leuk. Dat is mooi als dat het effect heeft. En je schreef een boek alweer een tijdje geleden samen met anderen. De titel?
Ik krijg altijd gelijk.
Waar gaat het over?
Over hoe je gelijk krijgt. Het is met een knipoog natuurlijk. Hè. De W.F. Hermans die schreef ooit van ik heb altijd gelijk. Dus met een knipoog wilden we zeggen van ja, ik krijg altijd gelijk. Daar gaat het om.
Is beter dan gelijk hebben.
Zeker, zeker. Ja. Nou, jij hebt het meestal. Dat...
En krijg het ook. Nee. Beide.
We gaan het zien. Ja, over dit gesprek, maar daar hoef ik denk ik niet te zeggen. Voel je vrij om elkaar aan te vullen of aan te vallen als het nodig is. Alles kan hier.
Ja.
En wat is politieke framing eigenlijk? Ik vroeg het natuurlijk eerst eventjes aan ChatGPT en die gaf het volgende door. Politieke framing is een belangrijk onderwerp dat ons kan helpen begrijpen hoe politici en partijen hun standpunten presenteren en hoe dit ons denken en gedrag kan beïnvloeden.
Dat is duidelijk dat ze onze websites hebben gescraped hiervoor.
Ja?
Ja, nou, ik ben het er niet mee al eens, ja.
Want en dat wat is het?
Meestal niet jullie... hoe framing gepositioneerd wordt in de praktijk, hè? En vaak wordt het geassocieerd met manipulatie of een beetje de halve waarheid vertellen.
Ja.
Maar dit, dus om te snappen hoe mensen informatie horen en wat ze ervan maken. En wat ze er vervolgens mee doen, vind ik eigenlijk een veel eerlijkere beschouwing.
Het heeft een beetje een negatieve lading, hè?
Ja, onterecht wat mij betreft. Dit is wel een hele passieve definitie trouwens. Dat je alleen maar framing bestudeert om het te begrijpen. Je kan er natuurlijk ook je voordeel mee doen. Dat je weet hoe bepaalde frames werken. En daar doen wij denk ik ook beide wel dingen mee. Dus
zeker.
Het gaat niet alleen om het begrijpen. Het gaat ook om het toepassen van framings. Ja, is het negatief? Ja, wat mij betreft niet. Heel vaak is het begrijpen van frames en toepassen van frames juist ook positief. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe je in de discussie zit. Maar ja, ik werk veel met de Europese Commissie. En daar probeer ik hen bijvoorbeeld ook te helpen om woorden zo te kiezen dat mensen wat voelen bij beleid. Want beleid is van zichzelf vaak heel abstract en vaag. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van dit beleid leidt tot 100.000 nieuwe banen. En dan zeg ik tegen ze van ja, maar hier heb je een kleurpotloden doos. kun je dat voor me tekenen? En dan blijkt dat je een baan niet zo goed kan tekenen. Maar als je het hebt over 100.000 mensen die werk krijgen, dan ineens wel. En soms ben je ook onbewust met bepaalde frames bezig. Dus de Europese Commissie heeft het heel erg over migratiestromen op een website. Migration flows. En ja, ik heb toch geprobeerd uit te leggen dat het een hele negatieve term is. Hè? Dat je mensen wegzet als water. Daarmee dehumaniseert. Dus ik probeer daar juist ook framing te gebruiken om mensen bewust te maken van wat het effect is van bepaalde taal. En daar dan ook hen te adviseren om andere taal te gebruiken dan migratiestromen bijvoorbeeld.
Ja,
dat weer Sarah? Bewust te maken. Ja, want ik heb vaak dat mensen denken dat mensen zoals Lars en ik bezig zijn met het adviseren van allerlei Engerts. Maar het zijn nou juist over het algemeen de mensen die wel iets belangrijks te melden hebben, maar eigenlijk zelf verstrikt raken in de nuances van al die inhoud en die mits en maren en ook met name die enorme abstractie die jij al noemt. Ja. Dat het gewoon niet overkomt. Ja, en dan zij moeten toch concurreren met keukentafelgemopper, noem ik het dan maar even. Want nou ja, de criticasters van dat beleid of van wat dan ook, ja, die zijn er als de kippen bij om daar een heel consistent, makkelijk verhaal met duidelijke slechterikken en duidelijke slachtoffers van te maken. Ja, daar communiceer je dan bijna niet meer tegenop.
Ja, Brussel wordt het dan genoemd.
Brussel.
Ja, Brussel heeft het weer gedaan, wat ook al een frame is.
Een moedje uit Brussel, hè? Ja, mooi frame.
Hey, komen we van framing ooit af?
Nee.
Laat me eerst even andersom. Waar komt het eigenlijk vandaan? Hebben jullie dat? Weten jullie dat? Waar is het ontstaan?
Nee, jij kan misschien wat vertellen over George Lakoff, Sarah.
Zeker, ja. George Lakoff, neurolinguist uit Amerika. Toch wel, moet je gelezen hebben. Ja. Wij kunnen de beste man, denk ik, van voor tot achter wel citeren. Hij schrijft dat...
Welk jaar hebben we het over? Welke periode hebben we het nu over?
God, ja.
Jaren 80 heeft hij...
Hij draait al een tijdje mee. Maar dat boekje van hem komt uit 2004. Denk ik, nou, doet er niet toe. Hij zegt, het is inherent verbonden aan taal. Framing is, zodra we taal gingen gebruiken, gingen we framen eigenlijk. En het hoort ook echt... Het is zo met elkaar verbonden. Nou, metaforen, jij noemde net al mooi, een metafoor van water. Om een stroom aan te duiden. Of om een grote mensenmassa dus eigenlijk aan te duiden met een stroom. Ja, dat is een conceptuele metafoor die we ook nodig hebben om überhaupt zoiets onzichtbaar zichtbaar te maken. Om er überhaupt iets van te kunnen maken. En dat is ook hoe taal werkt. Maar dat heeft wel allerlei associatieve consequenties. En welke woorden je kiest en welke niet. En je hebt altijd wel te kiezen. Heeft gewoon een enorme impact, bewust, maar vooral ook onbewust, in wat mensen er dan mee doen en laten.
Lars, ja?
Dus het hoort erbij.
En iedereen doet het. Ja. Dus heel vaak denken mensen, het is iets van politici of het is iets van Den Haag. Hè? Dat is ook weer zo'n frame. Een van mijn favoriete voorbeelden is, ik zag hier net een kat voorbij lopen. Maar alle mensen die een kat hebben, die weten dat als je op een gegeven moment een kat hebt en je wilt niet zo'n heel nestje met kittens hebben op een gegeven moment. Of je hebt een poes en je wilt niet een nestje met kittens. Dan ga je op een gegeven moment naar de dierenarts en dan laat je je dier helpen. En iedereen gebruikt die term. Hè? Ik heb mijn dier laten helpen. Je voelt je er eigenlijk een beter mens van. Hè? Wat ben ik goed voor mijn huisdier. Ik heb mijn dier laten helpen. Maar je helpt je dier helemaal niet. Door erin te gaan snijden en hem naar de dierenarts te brengen daarvoor. Je helpt misschien jezelf daarbij. Maar dus die terminologie die de dierenarts gebruikt, die de eigenaar gebruikt, die mensen onderling gebruiken. Ja, ook dat is natuurlijk framing. Dus dat probeer ik mensen ook uit te leggen van... we kiezen allemaal woorden op een bepaalde manier om onszelf er beter bij te voelen of anderen er beter bij laten voelen. Heel vaak is dat zelfs onbewust. En dat is dus niet typisch iets wat door de politiek gedaan wordt.
Wij zijn dus eigenlijk met z'n allen de hele dag aan het framen dus. Als
Zeker.
Je met andere mensen contact hebt. Is dat wat je kunt zeggen?
Zeker. Ja. Neutrale taal bestaat niet. Je bent altijd aan het kiezen welke woorden wel, welke woorden niet. Heeft altijd invloed.
Ja.
Of je nou wil of niet.
Kun je iets zeggen over groepen of mensen extra vatbaar zijn voor framing, voor politieke framing?
Ja.
Daar zoomen we toch een beetje op in, hè?
Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. Een van de mooiste quotes daarvan vind ik van Daniel Kahneman. Dat is ook wel een van de grootheden in de framing. Die heeft heel veel onderzoek gedaan. Heeft ook een Nobelprijs gewonnen voor zijn werk op het gebied van verliesaversie. En in zijn boek Thinking Fast and Slow, daar zegt hij op een gegeven moment ook van... aan het einde van, er zijn weinig mensen die zoveel onderzoek hebben gedaan naar framing technieken. Hij kent ze allemaal, hij kan ze dromen en toch concludeert hij aan het einde, maar ik ben er net zo vatbaar voor als ieder ander. En daarmee laat hij ook zien van, zelfs als je alles kent, als je alles weet, dan ben je nog vatbaar voor framing technieken. En dat betekent dus ook dat iedereen er vatbaar voor is. Heel vaak denken mensen dat vooral mensen die anders zijn dan zijzelf er vatbaar voor zijn. De werkelijkheid is, we zijn er allemaal vatbaar voor.
Ja, ja. Voor frames, voor complottheorieën, voor van alles. Ja. Nou is kennis wel een kleine factor, maar the facts won't set you free, zal ik maar zeggen.
Licht eens toe.
Kijk, mensen die ergens meer van weten, zullen minder snel vatbaar zijn voor een heel goed verhaal. Maar laten we heel eerlijk zijn, over de meeste dingen weten we gewoon niet zoveel. Waarom zou je? Daar zijn er nou eenmaal te veel onderwerpen voor. Ja. Dus ja, op je eigen vakgebied of je eigen onderwerp heb je er misschien niet zo'n last van. Of zit je al vuistdiep in een eigen frame.
Ja.
Maar over de meeste onderwerpen is iedereen gewoon vrij vatbaar.
Zeker als het heel vaak over iets gaat, dat betekent niet dat we er ook daadwerkelijk veel vanaf weten. Hè? Want we gaan het straks hebben over de rol van stikstof in deze campagne. Als ik straks een soort van quiz doe bij jullie over de basisdingen in het stikstofdebat en hoe stikstof precies werkt, wat het effect is op de landbouw, wat het effect is op bomen en musjes. Ik denk dat de meeste mensen dat niet precies begrijpen. Hè? Dus dat maakt ons uiteindelijk ook vatbaarder voor frames in dat debat.
Ja, dus kennis is één factor. Overigens, wat ik laatst las, vond ik ook wel een interessante. Dat heel erg hoogopgeleide mensen, ook overigens een interessante framing term, hè? Hoogopgeleid versus laagopgeleid, vooruit. Ja. Dat die denken minder vatbaar te zijn, maar misschien juist extra wel zijn. Enerzijds omdat ze zich soort van, ik prik hier doorheen voelen. Ja. Maar anderzijds ook omdat volgens dat onderzoek wat ik las, hoger opgeleide sneller geneigd zijn om eenzijdig te redeneren. Dus vooral nog meer op zoek te gaan naar bevestiging voor wat ze dachten, omdat ze sneller denken dat ze gelijk hebben. Ja. Minder twijfel accepteren. Vind ik ook wel een interessante. Dus je moet jezelf niet te snel rijk rekenen in dit opzicht.
Heel helder, heel helder. Laten we even doorgaan naar die politiek. We noemden het net al eventjes. We hebben net de Provinciale Statenverkiezingen natuurlijk gehad. En ja, daar kwamen de thema's voorbij. Ik denk framing. Ja. Stikstof, ja, dat was dan zo'n ding, hè?
Ja, ja, niemand legt het goed uit. En niemand communiceert daarover. Ik denk dat een van de dingen die je ziet in deze campagne is dat eigenlijk heeft de coalitie ervoor gekozen om de laatste jaren niet te communiceren over stikstof. En wat je dan op een gegeven moment ziet, is dat geen enkele campagne dat totale vacuüm aan communicatie nog recht kan breien. Dus uiteindelijk is daar, onder meer door de BBB, een heel simpel verhaal neergezet, wat er uiteindelijk op neerkomt. Van ja, als je enige sympathie voert voor de boer, dan moet je tegen deze stikstofplannen zijn. Want dit kabinet met deze plannen, die willen de boer in Nederland kapot maken. En
Een overzichtelijk verhaal.
Dat is een overzichtelijk
verhaal. Of het waar is een ander verhaal, maar overzichtelijk.
En daar is nooit iets tegenover gezet. Dus heel vaak, ja, mensen zijn toch geneigd om het meest begrijpelijke verhaal te geloven. En ja, daar is nooit een begrijpelijk pakkend verhaal tegenover gezet. En dat tekende deze campagne wel.
En daardoor heeft BBB ook ruim gewonnen.
Nou ja, het speelt wel mee. Ik denk dat zij heel goed waren in het uitleggen van wat in hun visie er aan de hand is in Nederland. En dat je zag dat aan de ene kant voorafgaand aan die campagne er eigenlijk heel weinig gecommuniceerd is, bewust heel weinig gecommuniceerd is door partijen. Omdat ze zoiets hadden van, hoe vaker het over stikstof gaat, hoe slechter het voor ons is in de peilingen. Dus dan krijg je dat bepaalde partijen bewust het onderwerp gaan mijden, er niet over communiceren vanuit de gedachte, kijk eens, we hebben het nu al een maand niet over stikstof gehad en we doen het weer wat beter in de peilingen. Ja, dan kom je uiteindelijk.
Dat zag je dus blijkbaar ook.
Ja, dan kom je uiteindelijk in campagnetijd. Kom je wel in problemen. Want je weet dat het in campagnetijd over stikstof gaat. En ja, daar is dan nooit een verhaal tegenover gezet. Een van de aardigste verhalen, vond ik, die ik tegenkwam, kwam van de Partij voor de Dieren. Die kreeg op een gegeven moment verwijt van, maar waarom willen jullie nou minder boeren hebben in Nederland? Waarop het antwoord kwam van, ja, minder boeren. Wij willen meer boeren in Nederland. We willen alleen minder dieren in Nederland. En ik dacht, nou, Dat is maar één keer gezegd, niet consequent gecommuniceerd. Dat is wel een vereiste voor een frame. Maar dat had in ieder geval voor mij potentieel. Dat je zegt van nee, wij zijn juist voor meer boeren. Dat je zegt van ja, de afgelopen 15 jaar, moet je eens kijken, het aantal boeren in Nederland is gehalveerd. Als we het huidige beleid volgen, hebben we over 10 jaar, 15 jaar, is weer de helft van onze boeren weg. Wij zijn juist voor meer boeren, maar minder dieren. Nou ja, dan dwing je in ieder geval ook BBB om uit te leggen waarom zij dan voor meer dieren zijn. En dan gaat het ineens over het aantal dieren in plaats van het
aantal
boeren.
Voor welke boeren zij precies lobbyen. Ja. Hè? Want dat is wel onderdeel van het BBB-frame. Dat romantische beeld van het platteland en die boerenstiel. En dat het nog was zoals vroeger. En, ja. en de boer met zijn koeien.
Ja.
Dus als je kijkt naar de boerenbedrijven die er zijn. Dat zijn allemaal vrij stevig coöperaties. Groot.
Mega bedrijven gewoon vaak.
Ja, ook niet allemaal natuurlijk. Nee. Maar ja, dus je krijgt wel dat je of je gaat mee in dat verhaal wat je misschien op de korte termijn ook wel goed uitkomt. Waar het makkelijk is om sympathie voor te krijgen. Of je moet mee in een... want ik heb wel het idee dat er tegenframes waren, maar niet heel succesvol. Of heel genuanceerd van maar we moeten voor iedereen opkomen. Maar het is heel ingewikkeld. Okay. Of wat ik ook wel heb gehoord van een aantal partijen, is een soort een anti-boerenframe. Wat ook weer, dus dan de boeren zijn slecht en we moeten er juist vanaf. Want het zijn de schurken die ervoor zorgen dat heel Nederland naar de galamiezen gaat. Ja, hoe goed voelt zo'n frame, zo'n anti-boerenframe? Ik denk dat het too much is en dat het daardoor alleen maar verder polariseert.
We gaan anders dan gaan we uren verder. We hebben
nog niet eens uitgelegd wat stikstof is.
Precies, dat gaan we nu niet doen ook.
Nee.
De linkse wolk, dat was er ook zo een.
Ja.
De linkse wolk, daar waarschuwde Rutte
ons
allemaal voor.
Ja. Ja. Werkt uiteindelijk niet. Nee, ik ben er heel sceptisch over. Ook omdat eigenlijk wat je hier ziet is dat de VVD de campagnestrategie die in het verleden heel succesvol is gebleken, opnieuw op deze campagne heeft geplakt. Maar de tweestrijd. Maar dat die uiteindelijk niet werkte bij de werkelijkheid. Want het ging uiteindelijk helemaal niet over GroenLinks en Partij van de Arbeid versus de VVD. Uiteindelijk zie je dat juist heel veel andere partijen, waaronder bijvoorbeeld de BBB, heel erg gegroeid is. Het effect van consequent alleen maar over die linkse wolk praten en geen enkel debat willen voeren met de BBB, want dat heeft de VVD gedaan. Ze hebben zich teruggetrokken uit elk debat met de BBB, nooit daar het debat aangegaan. Is dat ze ook nooit een effectief verhaal tegenover de BBB hebben gezet. En dat een kiezer die twijfelde tussen de VVD en de BBB ook nooit echt argumenten heeft gehoord van de VVD. Waarom dan de VVD, juist als je toch wel zorg maakt om de boer en tegelijkertijd misschien ook over een aantal andere dingen, je toch beter de VVD kan stemmen. Dus ik denk dat frame deze campagne volledig gefaald heeft.
Dus de eerste keer dat hij het niet geflikt heeft, eigenlijk, toch?
En die is Rutte.
Maar normaal lukt het.
Dit is in het verleden een hele effectieve strategie gebleken. Hè? Dus de tweestrijd maken van een campagne waardoor het uiteindelijk vooral over jou en tegenstander naar keuze gaat. En dat is een keer Forum voor Democratie geweest. Ja.
Beide kanten winnen eraan. Hè?
Ja.
Dus ook de partij in de linkse wolk, die zullen misschien wel een paar kleine krokodillentraantjes hebben gehuild. Maar die dachten, yes, nu zijn wij aan de beurt.
Ja, precies. Ja. Die werden opeens belangrijk.
Ja. Ja, want alle aandacht gaat dan naar die, tenminste, dat is het idee. Maar in de praktijk pakt het toch anders uit.
Hey, en dan zien we natuurlijk, dat BBB heeft gewonnen, noemen we het maar eventjes zo. Dan zie je de reactie van het kabinet, de coalitie.
Ik vind het overigens wel, dat gaat altijd over winnaars en verliezers. Dat vind ik toch, het is ook een beetje...
Ook geframed, hè?
Ja.
Ja.
Want ze hebben niet alles, dus ja.
Maar wel in alle provincies een beetje de meerderheid.
Ja.
En zo denken we dan weer wel.
Ook dat niet, hoor. Ja, dan moet je heel voorzichtig zijn. Hè? We moeten niet veel in de politieke discussie. Maar in de Eerste Kamer zie je dat ze ongeveer 27 zetels hebben van de 75... die echt een uitgesproken tegenstander zijn van het huidige stikstofbeleid.
Ja, is veel, hoor. Daar niet
is ontzettend veel. Ja. Maar dan heb je het ongeveer over een derde.
Ja.
Dus kijk, heel
ligt
vaak in de duiding heb
gat.
Je het over winnaars of verliezers. Maar ja, als uiteindelijk dan toch een best groot deel, een minstens zo groot deel voorstander is van het voortzetten van, of min of meer voortzetten van dit beleid, dan moet je heel voorzichtig zijn om te zeggen van oké, het land heeft gekozen voor.
Ja.
En dat wordt natuurlijk in het maatschappelijk debat gezegd. De kiezer heeft gekozen voor. Om dat eenduidig te definiëren.
Ja. Maar de coalitie heeft daarop gereageerd nu een tijdje geleden. En die zeggen op de pauzeknop en doorgaan. Is dat dan ook een frame?
Tuurlijk. Ja.
Tel eens.
Ja, het zal wel eerder hommeles zijn geweest tussen die lui. Maar nu hebben ze een goede reden om...
Die lui bedoel je het kabinet?
Ja, precies.
Je bent het kabinet een beetje aan het framen vandaag.
Nee, helemaal niet. Nee, maar het is gewoon... Ik bedoel, kom op,
die
het zijn...
lui.
Die luisjes, lieve luisjes in Den Haag. Nou ja, het zijn toch drie partijen die elkaar wel hebben gevonden. Maar het is niet vier. Sorry, ik vergeet altijd ChristenUnie. Sorry, jongens.
Ja, dat is ook framen.
Ja, ja. Nee. Oh. Nee, die zitten ook gewoon een klein beetje in de loot. Misschien is dat wel een good thing eigenlijk.
Maar, ja, die houden zich even rustig.
Die houden zich even heel kalm. Maar het is een verstandshuwelijk, toch? En ook dit is een frame, uiteraard. Maar of het echt ware liefde is tussen die vier, dankjewel.
Ja.
I don't know. Dus ik denk dat de verkiezingsuitslag eigenlijk meer een kans is om opnieuw te onderhandelen. Om opnieuw iets te kunnen doen. Om even te, ja, maar het is ook niet altijd makkelijk. Denk je niet?
Het is uitgebreid geanalyseerd, maar dit was de beste manier om CDA binnenboord te houden. Dus we gaan zien hoe het zich ontwikkelt.
Wopke, die gaat nergens naartoe, hoor.
Ja, ja.
Hey, wat hebben jullie andere voorbeelden van frames rond die verkiezingsperiode? Ervoor, daarna?
Wat ik wel heel fascinerend vind, is continu die vergelijkingen tussen BBB en de partijen die haar of hen voorgingen. Dus het ging ook ineens weer af en toe over de LPF en over de Baudet. En dus ik hoorde ook veel mensen al zeggen van, oh ja, maar dit is nu 4 jaar en dan zijn ze weer weg.
Het zal wel ruzie worden in intern.
Nee, maar ook een soort van, dat bij zo'n mega succes krijg je dat daarna ook weer implodeert. En het was een beetje een soort, ja, ik dacht van, ja, nou misschien. Maar het voelt vooral als een soort doekje voor het bloeden om maar dit een soort van plekje te kunnen geven.
Je zet de ander direct weg. Hè? Ja. Dus je rekent de BBB in dit geval af op iets wat helemaal niet bij BBB speelt.
Ja.
Maar wel bij anderen heeft gespeeld. Terwijl wij andere partijen ook niet afrekenen op alles wat in het verleden is fout gegaan bij die partijen of bij hele andere partijen zelfs. Ja. Hè? Want in dit geval gaat het niet eens om de BBB. Dus ik denk dat herken ik inderdaad wel. Een van de dingen die terugkwam is het verhaal van willen we vooruit of willen we stilstand. Hè? Dus die komt heel erg uit de D66 hoek vaak. Hè? Dus die wel een paar keer slogans gehad in het kader van en nu vooruit. Dat werd heel erg neergezet. Dat zie je ook bij debatten in de Tweede Kamer. Het debat over de verkiezingen, de verkiezingsuitslag. Daar werd ook door GroenLinks echt neergezet op regeer of stap op. Dat is in die zin ook wel, vind ik, een mooi frame. Want dat is precies wat Rutte zelf ooit tegen Balkenende zei. Dus dat is geen toeval dat een GroenLinks nu komt met de aanval die de VVD zelf ooit op Balkenende heeft ingezet.
Koekje bewust, van eigen deeg.
Ja, wordt dat neergezet. Mooi.
Hoe ontstaat een frame precies?
Ja, heel vaak is er al een frame zonder dat mensen het doorhebben. En dat komt soms gewoon omdat heel vaak iets lekker in het gehoor ligt. Mensen dat horen en het gaan herhalen. En op een gegeven moment zie je dat heel veel mensen vergelijkbare dingen gaan zeggen, gelijkbare termen gaan gebruiken. Ik zou zeggen, zo ontstaat vaak een frame. Een frame ontstaat zelden tijdens een brainstorm sessie. Heel vaak is hij er al. En de meest effectieve frames zijn ook niet de frames die totaal opnieuw bedacht worden, maar die heel erg aansluiten bij een gevoel dat er al is. Misschien een leuk voorbeeld is, je had bij de vorige verkiezingen en daarvoor ook, had je in Amerika natuurlijk Donald Trump, die elke keer een label op een tegenstander plakte. Dan had hij het over Crooked Hillary en Little Marco, en als hij het over Marco Rubio had. En overal plakte hij een label erop. En die termen, die heeft Trump weliswaar bedacht, maar het sentiment eronder, dat was vaak al aanwezig. Dus heel vaak hadden mensen al het gevoel direct van, ja, intuïtief, ja, dit klopt, dit is waar. En ja, dan heeft Trump weliswaar misschien die twee woorden erop geplakt, maar het sentiment, de basis voor dat frame was er al. En dat maakte mede dat het effectief was. Dus heel vaak, ja, het gebeurt. Er ontstaat een groep mensen die elkaar napraten en een bepaalde taal gaan gebruiken. Zo ontstaat een frame. En soms met een klein beetje hulp van iemand die er woorden op plakt, maar dan was het er vaak al wel.
Ja, als je gaat ontwerpen vanuit het luchtledige, dan komt dat meestal niet goed. Dus wat wij ook altijd doen, is eerst ophalen welke framing dynamiek er al is. Dat hoeft dan niet per se alleen rond één dat specifieke onderwerp te zijn, maar soms ook een beetje breder. Want je ziet dat mensen ook, als ze over een bepaald onderwerp geen kennis hebben, uit een ander domein lenen. Dus als ze bijvoorbeeld over, weet ik veel, dementie eigenlijk niet zoveel weten, dan gaan ze uit een ander vergelijkbaar domein gaan ze iets halen waar ze dan toch een verhalend kader mee kunnen plakken. Zo onderzoeken wij dat ook altijd. Dus mensen weten niet zoveel van stikstof, maar we vinden wel wat over landbouw en we hebben daar wel ideeën over. Nou, die haal je op en dan weet je, wat kunnen we gebruiken en wat is gevaarlijk? Waar moet je vandaan blijven? Want welke sentimenten wil je vooral ook niet triggeren?
Oproepen, herhalen, ja.
Precies.
Jaren geleden hadden we natuurlijk zure regen.
Ja.
Het gat in de ozonlaag.
Ja.
Ja. Ja. Heb ik nog een spreekbeurt over gegeven vroeger.
En daar, ja. is toen op gehandeld. Als je dat analyseert met satellietbeelden tegenwoordig, dat is ook echt wel gewoon vrijwel volledig verdwenen door goed handelen.
Ja.
He, dus soms wordt er een beetje gesuggereerd van, ja, we hadden het er toen heel vaak over en kijk, nu heeft niemand het er meer over.
Precies.
Dus was het onterecht dat we het er destijds over hadden. Dat vind ik te gemakkelijk. He, dus, dus het gaat soms over iets. Nou ja, vervolgens wordt er gelukkig ook wat mee gedaan. Nou ja, daardoor heb je het nu inmiddels over andere zaken. Maar dat betekent niet dat het nooit een gerechtvaardigde discussie was.
Ja.
Heb je andere voorbeelden van inderdaad frames die er waren, die je, waar je nu niks meer van hoort omdat het is opgelost of verdwenen? Zijn die er?
George Lakoff.
Uitgestorven die, frames, ja. Mooi.
George Lakoff die zei dat wat in zijn ogen de meest krachtige frame van het begin van deze eeuw was de War on Terror.
Mm.
De oorlog tegen terreur, tegen terrorisme.
Ja.
En daar is het heel lang over gegaan. Bij alles bekeken we door die bril van de War on Terror. En die is toch wat verdwenen, heb ik het gevoel. Ja, ik heb niemand die het meer heeft over de oorlog tegen terrorisme of zo. Het gaat nu heel veel over andere onderwerpen, maar zeker niet over die oorlog tegen terrorisme, die zogenaamde oorlog tegen terrorisme.
Ik begreep dat de Franse overheid België had gewaarschuwd, maar dat, nou ja, de Vlamingen die ik daarover sprak, die reageerden een beetje lacherig. Ja. Dus blijkbaar heeft het op dit moment gewoon even geen plakfactor. Nee, terwijl ja, heel veel frames zie je eigenlijk wel weer een soort van terug in een nieuw jasje. Hè? Bijvoorbeeld wat eerst wantrouwen was jegens de overheid rond de coronacrisis. Werd daarna toeslagenschandaal, zit nu op de stikstof. Dat leent allemaal wel uit datzelfde, die rolverdeling voor de overheid die eigenlijk een geheime agenda heeft en met iets anders bezig is en ver verwijderd, als een elite ver verwijderd van het volk staat. Dus het is vaak een beetje recycling ook wel.
Ja, zag je in de coronadiscussie natuurlijk dat in heel veel landen, van China tot Frankrijk, maar je zag het ook bij internationale instellingen als de OESO, daar zijn heel erg oorlogsmetaforen gebruikt. En in Nederland zijn we daar weg bij gebleven. Ik denk ook wel goed. Het heeft uiteindelijk tot minder polarisatie geleid in Nederland dan wanneer we het wel continu hadden gehad over de oorlog tegen het virus en allemaal oorlogsmetaforen daar zouden gebruiken. Dus metaforen komen in die zin wel, ben ik het mee eens, vaak terug.
Er waren ook generaals die dan projectleider werden van het bestrijding van het virus in bepaalde landen.
Portugal. Ja.
Ja, precies. Ja.
Nou, maar die hebben dus allemaal gefaald, want het virus is er nog steeds.
Ja,
is de consequentie van zo'n metafoor dan, hè? Dat je een alomvattende strijd gaat strijden. En nou ja, als corona wint, dan verliezen wij dus.
Ja, nou ja, in Portugal is die vaccinatiecampagne mede onder de leiding van die generaal wel echt een succesverhaal geweest. Maar inderdaad, je ziet wel dat uiteindelijk zo'n oorlogsmetafoor niet zo lekker werkt.
Nee,
dan, ja, niet in deze. Niet op de lange termijn.
Wij hadden Van Distel.
Ja.
En wij hadden Hugo, die gebruikte 34 metaforen per minuut. Ja. Die had het dan weer over een hamer, dan weer over een schoen, dan weer over... Maar er waren wel allerlei andere domeinen in ieder geval waaruit geleend werd.
Nou, wij hebben al heel veel besproken. Maar we zijn, kijk ik even naar de regie, een beetje aan het eind van deze eerste aflevering van deze podcast. We gaan in podcast 2 natuurlijk door en dan gaan we er wat dieper op in, op framing. Sarah, Lars, dankjewel voor nu.
Graag gedaan.
It's a wrap. Deel 1 van dit tweeluik althans. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Future Communication? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl/podcast of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact met ons op via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.